Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan.
Vandaag vertoeven we op het wondermooie eilandje. U weet wel, die wijk in Antwerpen waar de boot van Geertje aan de kade lag. En zo dadelijk ontmoeten we Johan de Koning. 20 jaar geleden startte hij als physical coach met een achtergrond uit het klimmen. 8 jaar geleden richtte hij een multidisciplinaire groepspraktijk op, Antwerp Rehab en Training. Ze zijn gericht op, jawel, training, revalidatie en orthomoleculaire voeding. De praktijk is dus gelegen op het eilandje dichtbij het MAS in de SEPA building. Johan heeft een verleden in avontuurlijke sporten. Klimmen, parapente, u weet wel, zo een heel grote vlieger waar men dan gaat onderaan aanhangen, en skiën. En liefst alle drie tegelijkertijd. Hij geeft opleidingen rond functionele trainingen en oefentherapie en is terecht daarover een veelgevraagd spreker. Graag gaat hij ons vertellen over zijn voorliefde voor beweging en fysieke training met een holistische bril. Dus gauw over naar het gesprek. Welkom Johan.
Dag Nathan.
Wat zijn je huidige bezigheden?
Ik werk als physical coach en ik breng eigenlijk mensen van punt A naar punt B doorheen een fysiek traject, doorheen fysieke trainingen en begeleidingen. En ik richt mij ook nog toe op veel andere vlakken, zoals het psychische, de invloed op het immuunsysteem, metabool systeem en zo verder.
Amai, dat is een hele boterham. Hoe ben je hier ingerold?
Het is eigenlijk een heel traject dat ik heb afgelegd. En dat is eigenlijk begonnen 18 jaar geleden. Heb ik zelf een ongeval gehad met klimmen. En had ik een zware elleboogblessure. En heb ik een lange revalidatie gedaan. En nadien ben ik dan ook bij een physical coach gekomen die mij verder heeft getraind. Omdat ik nog heel intensief bezig was met sportklimmen. Ik had net lichamelijke opvoeding eigenlijk beëindigd, mijn studie. En ik zag toen dat er een grote leegte was tussen het kiné-verhaal en het terug naar de sport komen. Of terug in de sportclub terechtkomen. En dat daar wel een leegte was. En een beetje de bridging the gap gaan opvullen doorheen mensen die eindrevalidatie zijn terug te begeleiden met fysieke trainingen. En zo ben ik eigenlijk druppelsgewijs erin terechtgekomen.
Dat was een houding die dat je van in het begin gehad hebt, of is dat eerder gegroeid?
Ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in beweging en daarom ben ik ook lichamelijke opvoeding gaan studeren. En ik geloofde ook van in het begin heel sterk dat het fysieke aspect de belastbaarheid van de mensen gaat vergroten. En ja, het leren bewegen was voor mij altijd een enorm plezier en een enorme trigger in het leven.
En werk je dan nog altijd uitsluitend met bewegen?
Mm-hmm. Door de jaren heb ik gezien en gemerkt dat er veel meer is dan alleen het fysieke vlak en alleen het bewegen. En ja, je maakt zelf een levenstraject door eigenlijk, waarmee verschillende gebeurtenissen. Je krijgt ervaring op verschillende vlakken en je bekijkt dan toch ook het klassieke misschien, een gezonde geest in een gezond lichaam. Maar die een gezonde geest gaan halen, dat dat meer is dan alleen het fysiek trainen. Maar dat daar een heel groot deel fysiologie, de psychologie, het immuunsysteem en andere werkingsmechanismen in het lichaam, dat die maken of dat iemand goed kan functioneren in het dagelijks leven, al dan niet. En ja, daarop gaan beginnen inspelen, dat was eigenlijk een beetje de bedoeling.
Zijn jouw klanten bereid om in zo'n aanpak mee te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is we starten sowieso de intake met nieuwe mensen. De mensen komen voor training, dus het is het fysiek gedeelte dat primeert. Maar dan, naar gelang dat traject volgt, zien we dat soms dat fysiek het niet alleen genoeg is. En dat we dan gaan inzetten op het aspect van voeding, op het aspect van die belastbaarheid vergroten, doorheen bijvoorbeeld het immuunsysteem mee aan te pakken of metabool systeem een extra boost te geven of te gaan werken op het psychologische en dat we daar ook gaan zoeken van oké, wanneer heeft iemand acute stress, chronische stress en hoe kunnen we met die stressoren eigenlijk leren omgaan.
En wat doen jullie dan anders als de psychologen?
Dat is ook een heel goede vraag. ik denk, we zijn niet klinisch geschoold in de psychologie. Maar we gaan wel de mensen bewust maken van de verschillende stressoren die invloed hebben op het dagelijks leven. En ik denk al de mensen de zaken onder ogen brengen, dat al een heel belangrijk iets is om mee te starten. Ja, een gedragsverandering, dat ga je pas krijgen als iemand bewust wordt van oké, waarom lukt het niet en wat is het probleem? En dat we dat eerst eigenlijk gaan benoemen en samen gaan zoeken eigenlijk naar de oorzaak van het probleem.
Ja, dus je geeft wel nog altijd veel autonomie aan de klant.
Ja, sowieso.
Werken jullie samen met psychologen?
Als we merken, en dat is wel een hele belangrijke, dat iedereen bij... Ja, schoenmaker bij u leest, als we merken dat een trauma of iets, een aantal psychische zaken zo doorslaggevend zijn, dan sturen wij door naar therapeuten, psychologen, psychotherapie, om daarop te gaan werken. Net zoals dat je gaat werken op het fysieke, dat mensen dan gaan werken op de psyche.
Ja.
En dan sturen wij door naar mensen die daar kennis van zaken gaan hebben.
Om de een of andere reden, Johan, kan ik toch niet loslaten dat je hobby's, namelijk parapaant, skiën en ook klimmen, tot het klimmen op watervallen die bevrozen zijn toe, ja, jou toch ook gevormd hebben en jou toch ook in deze holistische richting geduwd hebben eigenlijk. Kunnen we eens terugkomen op die toch wel voor mij speciale hobby's?
Ja, ik weet dat je het extreme sporten wilt noemen en daar hou ik zo niet direct van, want dan het extreme, dan denken de mensen dikwijls aan de kick en de adrenaline. En dat is ook een fysiologisch proces natuurlijk dat ons goed doet voelen. Maar het is niet alleen dat, het is de beweging en de finesse en de lifestyle wat dat daar rondhangt. En het één op één zijn met u aangewezen zijn op jezelf eigenlijk en in de natuur jezelf voorbewegen, dat voor mij wel een basis van het leven gevormd heeft vroeger en zeker het klimmen. Dat heeft mij heel hard gevormd naar doorzettingsvermogen, het geloven in iets, proberen en 100 keer mislukken en 1 keer lukt het dan toch. En dat moment, dat is iets dat je gaat opzoeken en dat je... En dat je heel hard kan appreciëren en vooral ook het buiten zijn en in de natuur, dat mij echt wel naar de basis brengt ermee.
Wat gaat er in je hoofd om als je er in de lucht hangt?
Ja, veel mensen vragen dat en veel mensen zeggen dikwijls van dat is soms spelen met je leven of je riskeert heel veel. Maar dat is ook niet dag op dag dat je iemand in de lucht werpt en dat je gaat zien wat er gaat gebeuren. Je bouwt dat op. Dat is een proces dat je leert. Maar op dat moment ben je op je eigen aangewezen en staan al je zintuigen op scherp en ben je bezig met het in het moment zelf te leven. En misschien is dat wel hetgeen dat mij aanspreekt, dat je geconcentreerd, gefocust en dat je bezig bent met iets te creëren.
Creëer je daar in de lucht? Is deze zaak, deze mooie zaak waar we nu zijn, ontstaan rond de Mont Blanc?
Ja. Nee, maar je creëert wel een... Eigenlijk met skiën, je kunt een schoon lijn skiën of met een route klimmen. Iedereen kan hetzelfde klimmen, maar het is de manier waarop dat je iets doet, dat er goed uitziet of dat je een dat je een schoon iets creëert. Nu, mijn zaak is niet gecreëerd in de buitensport, maar het is wel een hele belangrijke om als uitlaatklep eigenlijk en om terug energie bij te tanken. En het draagt wel bij tot het groter geheel van welbevinden en nadenken over de dingen.
Ja, nu ik merk ook bij mezelf dat als ik ga lopen, dat ik de eerste 20 minuten nog in weerstand ga, zo, dat er nog allerlei gedachten en allerlei werkzaken door mijn hoofd flitsen. Maar dan komt er zo'n moment zo dat ik eigenlijk in een soort van flow terechtkom en dat ik zo begin plots toch wel inderdaad zaken te zien. Mm-hmm. Zeker ook nog na de douche dat ik dan neem. En dan 9 van die 10 ideeën zijn achteraf heel lachwekkend en kan ik terug weggooien. Maar soms zit er wel eens iets goed bij, zo.
Ja. Nee, de flow waar je van spreekt, dat is... Mijn eerste zaak eigenlijk, die noemden ook sportflows. Het flow, het optimaal functioneren eigenlijk van lichaam en geest, dat een beetje wat harmonie brengt en dat de dingen in het moment doen samenwerken en alle goede componenten komen samen en die creëren een uniek moment. En dat is eigenlijk hetgeen dat je een beetje op zoek gaat.
Ja. Hoe ziet een standaard basis trainingstraject eruit bij jou?
Ja. Veel mensen vragen dan in het begin van oké, wat kunnen we verwachten? Hè? Hoe gaat dat eruit zien? En eigenlijk, dat klinkt dan een beetje raar, maar hebben we geen standaard traject? Er is geen plan van aanpakken. Er zijn een aantal stappen die dat we volgen en er zit sowieso een structuur in die bij iedereen hetzelfde is. Maar alles is eigenlijk customized, alles is op maat gemaakt, afhankelijk van de vraag van de persoon die hier komt. Is dat een marathonloper die sneller wilt lopen? Of is dat een fietser die een knieprobleem keer op keer op keer heeft? Of iemand die zegt van nee, ik ben totaal niet sportief en ik wil niet in een fitness terechtkomen. En ik wil toch aan mijn gezondheid beginnen werken. Dus het plan van aanpakken is eigenlijk dat we gaan kijken naar op dat moment van wie zit er voor ons. En er is geen plan. We kijken naar hoe beweegt iemand en daarop gaan we beginnen inspelen. Wat heeft iemand nodig? En we gaan doorheen een vraagstelling, een anamnese, een keer kijken van waar zijn die zijn tekorten, waar liggen zijn zwakke schakels. En aan de hand daarvan gaan we inzetten op bewegen, op voeding, op dat metaboolsysteem en dergelijke.
Ik heb in coaching gemerkt dat het soms gevaarlijk is om op zwakke punten te werken. En dat ik vind dat er in het algemeen nogal te weinig van de sterke punten uitgegaan wordt.
Mm-hmm, ja. De klassieker, die blijft wel voor mij, dat je niet verder kan groeien als je zwak punt u blijft tegenhouden. Mm-hmm. Dus op die zwakke schakels, daar gaan we ons niet dood op focussen. Maar dat is wel iets belangrijk om te gaan zoeken, eerder wat dat de oorzaak is van een wederkerende klacht. Of de oorzaak van een bepaald patroon dat er bij iemand in zit, dat u tegenhoudt om beter te worden. En dat we dan wel gaan kijken naar het oorzakelijk verband en naar de zwakkere schakels en dat we die gaan optrainen en aanpakken. Maar als je daar van in het begin je op gaat focussen, dat is ook niet aangenaam voor de mensen, want dat zijn hun zwakheden en mensen die tonen zich niet graag van hun zwakke kant. Dus sowieso de sterke punten die gaan we ook meenemen en het moet ook een aangenaam traject zijn voor die persoon en niet alleen alle zwakheden en hekele punten blootleggen.
Geef je dan ook een soort van referentie mee, waar dat je wil naartoe werken, waar dat je denkt dat je een persoon kan, waar dat je denkt dat je met iemand kan finishen?
Mm-hmm. Ja, we proberen het traject zo uit te stippelen dat we zeggen van oké, daar gaan we naartoe, maar we weten altijd waar dat we starten. We staan daar de dag van vandaag, maar je weet nooit eigenlijk waar dat naartoe gaat. Het kan... Soms zijn mensen, komen die met een heel specifieke vraag en gaandeweg zien ze toch dat ze dat eigenlijk niet graag doen of dat eigenlijk niet gaat lukken, maar is de weg ernaartoe een mooi traject geweest en dan eindigt het in een andere doelstelling en dan kan het proces soms helemaal veranderen. Er was eens bijvoorbeeld een persoon die komt voor een marathon en die is goed aan het trainen en gaandeweg het traject krijgt hij een moeilijke scheiding te verduren, krijgt hij financiële problemen en problemen met zijn werk en wordt eigenlijk die marathon helemaal niet meer primair, maar blijft die persoon wel verder trainen om zijn belastbaarheid te vergroten. En dat is een hele belangrijke, dat ik dan uitleg van kijk, die marathon is niet meer uw doel, maar uw doel is u te wapenen tegen wat dat er nu allemaal rondom u gebeurt en uw belastbaarheid eigenlijk te gaan vergroten. En het voorbeeld dat ik dan geef, een beetje de metafoor van je staat op een balk en als die balk heel smal is, iedereen krijgt duwtjes in het leven, dan kunnen we snel eraf vallen. Maar hoe breder dat je een balk maakt waarop dat we lopen en hoe belastbaarder dat we zijn, hoe beter dat je omgaat met die zaken in het leven. En die belastbaarheid creëren, dat doen we doorheen beweging, voeding. En dan zitten we terug op hetzelfde verhaal. De meer holistische en de totale benadering van hetgeen dat we doen. En dan is die marathon niet meer belangrijk, maar dan is het vooral iemand terug belastbaar maken en zorgen dat hem zich goed voelt.
En wat is dan je ruggengraat in die holistische benadering?
De ruggengraat, dat is een beetje de opleiding ook die ik nu aan het volgen ben. Een beetje, vooral veel. Ik heb ortomoleculaire therapie gedaan. En nu ben ik gestart met KPNI, met klinische psychoneuroimmunologie. Dat is een hele mond vol.
Vertel.
Voilà, ja. Dat is eigenlijk hoe dat het lichaam beïnvloed wordt doorheen verschillende externe factoren. Eigenlijk alles rondom ons. Hoe dat onze omgeving ons kan beïnvloeden. Hoe dat de psyche het immuunsysteem kan beïnvloeden, maar ook hoe dat het metaboolsysteem, de hele fysiologie, de fabriek eigenlijk van ons lichaam, beïnvloed wordt door de psyche, doorheen omgevingsfactoren en die zaken. En dat is een heel compleet verhaal. En dat is iets waar ik mezelf ook in heb gevonden en waarin dat ik mezelf nu verdiep. Om die belastbaarheid eigenlijk te creëren van de mensen waarmee ik aan het traject eigenlijk afleg.
Ik ga er dan vanuit dat je mooie resultaten bekomt.
Ja, het ziet zo dat ik verschillende interventies nu toepas op mensen. En wat ik vroeger deed, was een aantal interventies. Maar soms werkte dat en soms ook niet. En nu weet ik veel preciezer. Dat was meer, er waren momenten van trial and error, maar dat is altijd zo in training. Het is geen vaste wetenschap. Maar nu weet ik beter hoe dat komt als dat iets niet werkt. En dat je ziet dat iets niet aanslaagt bij een persoon. En dat je kan ook gaan uitleggen waarom dat die persoon bijvoorbeeld geen gewicht niet meer kan verliezen. Of waarom dat die persoon geen energie heeft. En als je dat kunt gaan uitleggen en kunt gaan kaderen, een beetje de deep learning dan is dat voor je lichaam ook een eerste aanzet tot het beter worden en tot gezondheid creëren als je hersenen het begrijpen, welke werkingsmechanismen en welke systemen dat daarachter zitten. En dan vooral op vlak van fysiologie en de hormoonhuishouding en eigenlijk heel de energiefabriek van je lichaam. Als je dat kan kaderen en uitleggen, dat mensen dat begrijpen, dan zien ze ook veel meer de samenhang van hetgeen waarmee dat ze bezig zijn en hoe dat komt dat de ene keer werkt en de andere keer niet.
Het klinkt alsof je heel veel met educatie bezig bent en minder dan nog met 6 herhalingen van...
Dat klopt. En die educatie, die deep learning eigenlijk, dat is er gekomen doorheen het volgen van de opleiding dat ik doe. En dat is ook gekomen door eigen studie dat ik, en eigen onderzoek waar ik heel veel mee bezig ben. En dat ik zie dat werkt als je aan de mensen uitlegt waarom dat ze zich zo voelen. En dat je dat kan verklaren aan een aantal werkingsmechanismen die dat goed gaan of die dat slecht gaan. En als mensen dat begrijpen en de samenhang zien, dan begrijpen de hersenen dat ook. En dat heeft een invloed op je immuunsysteem, op je metaboolsysteem. Ja. En op je neuraal systeem eigenlijk.
Zie je dan echt letterlijk mensen een klik maken? Zie je mensen echt zo van, poek, zo van, wow, deze is het?
Ja, toch wel. Er zijn ook momenten natuurlijk dat het niet aanslaagt en de persoon moet ervoor openstaan. En soms voel je dat ook als iemand in een traject komt, dat het soms alleen maar blijft bij bewegen en bij het fysieke en dat de andere component. En als iemand daar niet voor open staat, je kan dat een beetje wel gaan sturen. Maar als je merkt dat iemand echt daar dichtklapt en daar een bepaalde barrière heeft, dan lukt dat niet. En dan blijft het natuurlijk bij het fysieke. Maar als iemand ervoor openstaat en gaat een aantal dingen toelichten, dan zijn er wel momenten dat mensen de aha-erlevenis hebben en dat ze zeggen van, het is dat eigenlijk dat ik voel. En dan wordt dat voor de eerste keer benoemd. En als iets op papier staat en dat wordt benoemd en dat wordt geschreven, dan is dat voor de geest ook veel duidelijker om die dingen te begrijpen.
Herken jij de mensen op voorhand, die ervoor openstaan en die dat er niet voor openstaan?
Ja, ik denk dat wel een beetje door de jaren ervaring is, dat ik heel veel mensen al heb gecoacht en heb gezien in mijn werk dan. Dat je toch vrij snel, zeker na een sessie van een uur, dat je vrij snel doorhebt of dat iemand openstaat voor meer de totaalaanpak, of dat iemand echt zegt van nee, ik kom puur alleen voor mijn knie en ik wil mijn knie en mijn quadriceps sterker maken, om het simpel uit te drukken. En dat je dat toch wel vrij snel kan onderscheiden van anderen.
Ik zie dat er ook verschillende CEO's en zaakvoerders bij jou op visite komen. Wat leer jij van hen?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig dat je die vraag zo stelt, want...
Ja, ik vraag me eigenlijk af of dat jij dan ook open bent.
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. De afstand met een klant is er natuurlijk wel. En in het begin is dat zakelijk. Waar dat ik soms een beetje ook de kriebels van krijg, is dat mensen zich heel ernstig nemen en heel serieus. En wat dat heel belangrijk is jezelf goed voelen op een plek waar dat je beter wilt worden. Als je daar niet welkom voelt en niet thuis voelt, om het zo te zeggen. En er kan iets niet gelachen worden en een keer een oze gedaan. Dat is heel belangrijk eigenlijk, dat die mensen zich goed voelen en dat die zich een keer kunnen uitstappen uit hun verantwoordelijkheid, die dat dagelijks op hun zaak eigenlijk wordt geëist van hen. En wat ik er eigenlijk van terugleer is dat die dan vragen van hoe gaat het met u eigenlijk en hoe gaat het met uw zaak. En ja, dat ik door de jaren, moet ik het zeggen, ja, de zaakvoerder dan ben, maar mijn eigen nooit zo zelf heb gezien, maar dat die dan toch wel aan mij leren van, ja, je moet opkomen voor je eigen visie en missie, en dat die mij een aantal sleutels geven om daarmee te gaan werken. En dat die mij laten zien van, oké, zo werkt dat in een bedrijf. En eigenlijk zijn wij ook een klein bedrijfje en dat gerund moet worden en waarin dat we moeten samenwerken. En van zo'n mensen leer ik wel hoe dat je kan samenwerken met anderen en ja, welke waarden en normen daar belangrijk zijn om een zaak eigenlijk goed te leiden. Van hun kant komen ze met de vraag naar mij van, ja, ik wil terug fysiek trainen. Ik heb eigenlijk te weinig tijd. En dat is de vraag waarmee dat de meeste mensen komen. Een tijdsgebonden vraag. Hey, ik heb te weinig tijd, ik heb geen energie. Hoe moet ik dat aanpakken? En dan gaan we eigenlijk, ja, stap per stap zien van, wat is er mogelijk? En het optimaliseren. Hey, je moet niet veel doen. Maar hetgeen dat je dan doet, dat moet je ook wel goed doen. En je moet niet veel tijd hebben, maar de tijd dat je dan gebruikt, die moet je eigenlijk gaan optimaliseren. En echt, ja, perfect indelen om daar het hoogste rendement uit te halen. En dat is hetgeen waarmee dat ik hen help eigenlijk. Met op kwalitatieve manier terug die conditie en die belastbaarheid gaan aanpakken via verschillende interventies en via verschillende wegen.
Als we het wat persoonlijker bekijken, Johan, heb jij zelf je eigen theorieën en visie op jezelf al kunnen toepassen?
Ik denk het wel. Hè. Je komt doorheen je eigen levenservaringen en je eigen tijdslijn in je leven, komt er toch wel verschillende dingen tegen. Een aantal persoonlijke zaken, zoals een scheiding met je partner, een scheiding met een vennoot. Ja, dan gaat het toch wel op zoek naar van, oké, hoe is dat gekomen? Wat is daar de oorzaak van? En dan, ja, beland je eigenlijk zelf in je eigen traject, om het zo te zeggen, dat je met andere mensen doet. Maar zelf daar de antwoorden op vinden, dat is heel moeilijk natuurlijk. En dan ga je ook te raden bij mensen die daar dan mee bezig zijn. En dan zoek je, ja, zelf je traject erin. En ik denk ook zeker de opleiding die dat ik nu volg bij KPNI, dat die mij heel veel antwoorden heeft gegeven op een aantal vragen, ja, waar dat je naar op zoek bent. En ja, iedereen heeft zo zijn eigen traject dat hem aflegt.
Hoe zie jij de evolutie van de gezondheidszorg?
Nou, ik geloof er echt wel, ik ben heel overtuigd eigenlijk, dat bijvoorbeeld binnen, ja, ik denk toch wel binnen 5 jaar, dat er een heel nieuw segment op binnen de gezondheidszorg gaat komen, dat zich gaat inzetten op preventie, dat zich gaat inzetten op meer dat holistische en op meer het grotere verhaal van, ja, van aanpak, van klachten die dat we deze dagen zien. Heel veel specialisten en artsen die werken heel, ja, specifiek. Hè. Die hebben natuurlijk hun specialisatie. Iemand, een endocrinoloog, iemand, een internist, die bekijken die darm in het lichaam. En het gaat goed of het gaat slecht met die darm. Maar dat is heel verticaal denken in vakjes. En er zijn weinig mensen en weinig benaderingen die eigenlijk horizontaal door al die vakken door een rode draad gaan trekken van, oké, wat is de samenhang van alles en hoe werkt die darm bijvoorbeeld, of hoe werkt de stress in op die darm en hoe werken de darmen in op je hersenen en hoe werkt dat in op hoe werkt je hormoonsysteem erop en zo verder. En ik denk dat het de samenhang tussen al die verschillende vakjes, maar dan het vooral doorlichten, dat meer de toekomst geworden richting preventie en richting, ja, een totaal aanpak van klachten die dat we zien. En vooral klachten die dat ik merk, die dat de laatste jaren serieus de kop opsteken en die dat vroeger minder aanwezig waren. Zoals de sedentaire aandoeningen die dat we kennen. Omdat we zelf als mens ook, ja, heel snel geëvolueerd zijn. En dat veel mensen nu op een verkeerde plek zitten of verkeerde handelingen doen waarvoor dat we eigenlijk niet gemaakt zijn en die dat leiden tot verschillende klachten. Dus ik denk dat preventieve, dat echt de toekomst geworden en het zoeken naar de oorzaak en eigenlijk de Sherlock Holmes spelen van, ja, van verschillende benaderingen en alles samenleggen en een totaal verhaal maken. En dat voor mensen heel veel kadert en heel veel, ja, duidelijk maakt en ook rust creëert voor mensen.
Denk je dat de levensduur op die wijze ook verlengd kan worden?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk aan je hart te maken. Maar ik geloof er wel in. Als we zien hoe dat we nu al langer leven dan 100 jaar geleden. En dat is dan door de klassieke geneeskunde. Wat dat we zeker, en verstaan me niet verkeerd, hè, de klassieke geneeskunde hebben we ook nodig. Hart- en vaatziekten, hè, dat zijn echt... Er is zo'n evolutie in geweest, waardoor dat we nu ook langer leven. Maar ik geloof ook in het lichaam terug belastbaarder maken. En in de omgeving waarin dat we nu zitten, is voor ons lichaam eigenlijk niet... We zijn er niet voor gemaakt om heel de dag in dezelfde temperatuur, onder kunstlicht, onder veel stress, binnen te zitten. Dus ja, ik geloof wel als we daarop gaan inzetten, dat we effectief onze levenskwaliteit... hoe dat we leven, dat we dat kunnen beter maken en ook misschien onze levensduur daarmee kunnen verlengen, toch wel.
Op basis van jouw ervaringen, welk advies kan je ons nog meegeven?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de mensen connectie met hun lichaam hebben, dat ze leren voelen waar dat ze mee bezig zijn, dat ze blijven bewegen. Dat er een fysieke beweging, hè, dat is enorm belangrijk voor ons gelukshormoon en zo, dergelijke te produceren. Maar ook gewoon de zaken soms niet te ernstig te nemen. En ik merk dat heel veel mensen gebukt onder heel veel zorgen, dikwijls minder goed gaan presteren en zichzelf ook heel serieus nemen. En gewoon een keer kunnen lachen en om hun fouten ook een keer kunnen lachen en... Probeer iedere dag een beetje vakantie te nemen en niet te zwaar, te lang te gebukt te gaan eigenlijk onder de zorgen, maar er ook een keer mee kunnen lachen en de dingen een keer positief bekijken en iedere dag proberen een beetje vakantie te nemen.
Oké, we gaan dit advies toch ernstig nemen en bedankt voor dit interview, Johan.
Dank u, Nathan.